Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Je hebt daklozen en daklozen. 39.000 maar liefst, tenminste dat is de schatting. En 3.000 of misschien wel 4.000 van hen zijn EU-burgers. Polen, Roemenen, Bulgaren. Die hier zijn gekomen om te werken. Dat mogen ze ook, net zo goed als wij in Polen mogen gaan werken. Maar soms gaat het mis. Door ziekte, pech of gewoon de economische crisis komen ze zonder werk en zonder woning te zitten. Of liever gezegd te liggen. Op straat of in een tentje ergens achteraf. Waar dan ook. En Jochem van Staalduinen zocht ze op en schrijft er deze week over in De Groene. Welkom in de podcast, Jochem.
Dankjewel.
Wij kennen elkaar nog van jouw afstudeerproject. Hoe lang is dat geleden? 10 jaar geleden?
Nee, 5. Zo'n jaar geleden, ja.
Echt waar?
Ja, 2017. Ja, klopt echt.
Ah. Oké, ik dacht dat daar kijk aan. En dat ging toen over mensen die in de schulden geholpen werden door bedrijven die op allerlei makkelijke manieren die mensen van geld voorzagen. En deden alsof dat veel weinig verplichtingen
gaf. Ja, klopt ja. Doen ze nog steeds trouwens.
Ja, ik ben er bang voor. Ja. En nou goed, nu over dakloze arbeidsmigranten. Opnieuw over kwetsbare mensen. Is dat voor jou... de reason to be, is dat de reden om in de journalistiek te gaan, om over zulke soort onderwerpen te schrijven?
Een beetje wel. Dit is wel de ene kant van wat ik graag doe. Ja. Dus de kwetsbare mensen en hoe die allemaal in de shit geholpen worden op bepaalde manieren. Ja. Aan de andere kant hou ik me ook wel bezig met de wat meer zware financiële kant van de journalistiek. Dus de offshores en de belastingontwijkers.
Ja.
Dus het is aan twee kanten onrecht, zou ik zeggen.
Ja. En de DSB-bank.
DSB-bank,
herinner ik me het, 2 jaar geleden volgens mij.
Ja.
Dan won je nog een loop mee in de tijd.
Ja.
Maar dus die twee kanten heb je.
En ja.
Ja, ben je ook zo'n journalist die de wereld wil veranderen?
Het is mooi meegenomen, zo zou ik het vatten. Het is niet het doel, is een mooi stuk.
Ja.
En als het dan lukt om iets te veranderen, is dat leuk. Maar ja, als je dat als doel neemt, dan word je redelijk snel cynisch, denk ik.
Ja.
Omdat het zo vaak niet lukt.
Nee. En gefrustreerd.
Ja, precies.
Ja.
Om nog even terug te komen op die flitskredieten waar we net over hadden.
Ja.
Ik zag vandaag in het nieuws dat Marcel Boekhoorn toch geen boete hoeft te betalen over wat hij met Casper deed. Dat is ook zo iemand die...
Oh ja?
Ja.
Met wat? Casper?
Casper, dat is ook zo'n flitskredietaanbieder die geld verdiende met dure leningen aan arme mensen, kwetsbare mensen. Maar hij heeft toch geen boete betalen. Mooi meegenomen voor meneer Boekhoorn.
Ja, want de rechtbank spreekt hem vrij of wie heeft dat besloten?
Ja, de details heb ik even niet paraat, maar het gaat erom dat hij een vergunning had in Malta en een bijkantoor in Nederland. En op de bijkantoor heeft hij de boete gekregen, maar dat werkt toch anders.
Ja. Ja, meneer Boekhoorn kan vast goede financiële adviseurs betalen. Goed, we gaan het niet over flitskredieten hebben, Jochem. We gaan het over dakloze arbeidsmigranten hebben. Waarom? Hoe kom je hierop?
Het is een onderwerp dat me al jaren interesseert. Ik heb in Roemenië gewoond, 2 keer. En,
onlangs nog, hè? Of?
In 2018 voor het laatst.
Ja.
En daarvoor ook een keer als student. En ik kwam terug en ik sprak de taal en ik wilde er iets mee doen. Ik wist nog niet zo goed wat.
Je spreekt Roemeens?
Ik spreek Roemeens, ja. Vloeiend. Ik heb toen een tijdje voor Trouw, was ik regiocorrespondent in Rotterdam-Den Haag. Toen heb ik daar een aantal artikelen over arbeidsmigranten getikt. Op allerlei verschillende onderwerpen, zoals de huizenmarkt en integratie. En er was één onderwerp waar ik niet zo goed mijn vinger achter kreeg. En dat was dakloosheid, want die mensen zijn niet zo goed te vinden. De instanties zijn een beetje moeilijk. Ze proberen allemaal vooral de daklozen te beschermen. Dus ik kon er niet zoveel mee.
Proberen allemaal de daklozen te beschermen, bedoel je?
Nou, als je zegt, doe mij eens een dakloze voor een interview, dan zeggen ze nee.
Oh, op die manier, ja. Ja.
Dus je moet daar echt tijd in investeren. Het kost een hoop moeite om ergens binnen te komen. Je moet echt mensen overtuigen.
Ja.
En eigenlijk stond het dus nog op mijn lijstje om dat een keer te doen. Op die manier ben ik er eigenlijk, heb ik het eigenlijk bewaard voor dit onderzoek.
Ja, en dit is een onderdeel van een groter project, hè? Begrijp ik? Want het plan is om een boek te gaan schrijven.
Het plan is een boek. Eigenlijk was toen ik begon met... toen ik die serie voor Trouw had maken, dacht ik al na over een boek. En dat gaat er nu komen, dat is al bekend. En dit verhaal over die daklozen is een stap op weg naar het boek. Het boek gaat over iets grotere groep, dus niet alleen daklozen, maar ook... het gaat over uitbuiting, over huisvesting, over alles wat met arbeidsmigranten te maken heeft. Met name EU-arbeidsmigranten.
En dan de problemen met name.
Ja, problemen. Het gaat over de onderkant. Je hebt natuurlijk ook heel veel, goed je het zegt, heel veel succesvolle migranten, hoogopgeleide mensen die uitstekend op hun plek zitten.
Ja, meer dan 800.000 volgens het CBS mensen van buiten Nederland werken hier.
Ja, dat zijn ook Engelsen en Spanjaarden.
Ja.
Dus,
maar ja, wel 180.000 Polen bijvoorbeeld.
Ja, heel veel.
Dat is het grootste land.
Heel veel.
Ja.
En over die groepen gaat het boek, maar ik wilde dus daklozen als stap apart nemen, omdat je omdat ik het zo'n moeilijke groep vind, omdat ik dacht, nou, dat is een mooi begin om daar eens mee om daarmee aan te vangen.
En daar is het ook echt mee begonnen. Ik ga er een boek over maken. En dan toen ben je het gaan opdelen in hoofdstukken.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Oké. En hoe pak je zoiets aan? Want in Nederland word je niet rijk van een boek maken.
Nou, rijk word ik er niet van, denk ik. Maar het is wel te doen om daar geld voor te vinden, hoor. Er zijn genoeg fondsen voor. Ik zeg dat altijd tegen journalisten. Er zijn best wel veel fondsen om aanvragen bij te doen. Dus ik heb twee voor dit onderzoek heb ik een apart fonds uit Rotterdam. De Mark Hoogstadbeurs, laat ik ze maar even noemen.
Ja.
En voor mijn boek heb ik twee andere fondsen. BJP en Luis in de Pels uit Den Haag. En BJP is bekend, hè? Bijzondere journalistieke projecten.
Zeker, ja.
Dus dat is allemaal te regelen en te doen.
Ah. En zodoende kun je, hoeveel lang kun je je vrijmaken?
Een jaar lang 2 dagen per week.
Nou, en voor dit uitgebreide artikel, mag ik wel zeggen, in De Groene, over dakloosheid, daar gaan we het zo verder over hebben. Hoeveel tijd heeft dat gekost?
5 maanden, ook een dag of 2 in de week.
Oké. Hoe pak je zoiets aan? Dan begin je.
Je begint met een paar achtergrondgesprekken met relevante mensen. Dus ik had al meteen door van je moet politici hebben een aantal om te kijken wat het beleid is. En ook om dan via de politici andere ambtelijke types te spreken.
Gemeentelijke politici? Of?
Ja, gemeentelijk. In dit geval gemeente, omdat het gemeentes het uitvoeren. Gemeentes gaan erover.
Ja, die zitten met die daklozen.
Precies, die moeten er iets aan doen.
Ja.
De andere kant is de hulpverleners. Want die moest ik zien te overtuigen dat ik dat ze mee wilden werken.
Dat is dus niet zo makkelijk?
Dat is niet zo makkelijk. Maar het helpt dus dat ik Roemeens spreek. Ik leer ook Pools. Mag ik nog even misschien moeten melden al? Sinds een paar jaar.
Ja.
Dus omdat er zoveel Polen zijn, leek mij dat ook een hele relevante taal om te spreken. Vandaar dat ik het ben gaan leren.
Ja.
En dat je dat kan laten zien, dat helpt natuurlijk al enorm om die mensen te overtuigen.
Ja, ja. Oké, en dan willen ze met jou praten, en dan?
Wie bedoel je, de hulpverleners of de politie?
Ja, de hulpverleners en de politie. Op een gegeven moment, het beeld, mm-hmm. Je krijgt een beeld van de problematiek. Die had je al een beetje uit je correspondententijd Rotterdam en Den Haag.
Mm-hmm.
Die politici bevestigen dat er inderdaad een lastige groep is het voor hen. Want de Nederlandse daklozen is ook al geen gemakkelijke groep. Maar er zijn duidelijke regels voor.
Ja.
Dat kan ik al gelijk verklappen. Blijkt wel uit jouw artikel. Voor deze specifieke groep is dat heel ingewikkeld.
Ja, ja, ja. In het begin begreep ik het nog niet helemaal. Want het lijkt heel simpel als je de regels bekijkt. Het lijkt erop dat Nederlands krijgen opvang, therapie, een bed, de hele reutemeteut. En migranten pas als ze hier 5 jaar lang wonen en werken.
Ja.
Dat is wat ik in het begin ook dacht. En ik vond het wel gek. Ik dacht wel, nou, dat is wel vrij hard. Maar dat was hoe het leek. Dus aan het begin ga je gewoon gesprekken voeren over... hoe is dit? Is het dit hoe het zou moeten zijn? Ja. Zouden we er niet anders mee? En gaandeweg kom je er eigenlijk achter dat het helemaal niet zo zwart-wit is. Dat je niet kan zeggen 5 jaar en dan pas heb je dezelfde rechten als een Nederlander. Mm-hmm. Maar dat is gedurende het proces kom je daar steeds meer achter. En dat komt ook door de praktijkervaringen. Want als je ik was mee met Barca, dus dat is de grote club die in heel veel steden in Nederland voor migranten zorgt.
Ja, laten we die even beschrijven. Een christelijke organisatie, geloof ik.
Ja, de hele sector is christelijk van de hulpverlening. En Barca ook. Dat is een club uit Polen. Ze zijn daar begonnen en hebben een aantal... Ja, te huizen, is dat hoe ik het moet noemen? Ik denk het. Boerderijen, iets met zelfvoorzienend in ieder geval.
In Polen. Ja.
En ze werken ook in allerlei andere Europese landen. En vanaf hier sturen ze dan mensen naar Polen. Naar hun eigen familie of naar een instelling van Barca.
Ja.
En ze sturen ook mensen naar Roemenië, sturen ook mensen naar... Maar daar hebben ze geen eigen plekken, maar ze kennen daar wel mensen.
Ja.
Dus het is eigenlijk een Europese hulpverlenende organisatie.
En daar werken mensen van Barca ook in Rotterdam, misschien in Den Haag, in andere steden. En die worden betaald door?
Ze worden gesubsidieerd.
Door wie?
Door de Nederlandse gemeente. Okay. En ook door het ministerie JNV, Justitie en Veiligheid, uit mijn hoofd.
Okay.
Kan ook een ander ministerie zijn.
Okay. Maar dat zijn eigenlijk, nou laten we het veld een beetje schetsen. Je hebt natuurlijk bekend in de Pauluskerk,
ja,
in Rotterdam, hè? Dat is ook een hulpverleningsinstantie. Wat heb je nog meer aan hulpverlenende instanties? Heb je een heel woud ervan of valt het wel mee?
Het valt wel mee. Mijn onderzoek was voornamelijk in Rotterdam. In Rotterdam heb je, dus de Pauluskerk is een instituut voor alle daklozen. Dus Nederlanders, buitenlanders, echt voor iedereen. Je hebt naast Bark heb je nog Ontmoeting, Stichting Ontmoeting. Dat duurt ook dingen. Die twee stichtingen worden allebei ingehuurd door de gemeente.
En wat is Stichting Ontmoeting? Dat is een Nederlandse stichting?
Is ook christelijk. Ik denk, ja, Nederlands gezien de naam moet het
ja,
wel.
Ja.
En werkt ook op meerdere plekken met meerdere, meerdere steden.
Ja.
Dus ja. Deze, maar handig om te zeggen is nog dat de Pauluskerk als enige niet gesubsidieerd wordt.
Ja.
Dus die doen het echt op eigen kracht.
Het lijkt een beetje op hoe de bijstandswet tot stand kwam. Daarvoor had je armenzorg. Dat is ook allemaal in handen van de kerken.
Ja.
In dit stadium zitten we hier nog bij de... Voor de EU-daklozen.
Ja.
We hadden het over, je gaat met die mensen praten, je gaat met de politie praten. Wat gebeurt er dan met je?
Je komt dingen tegen eigenlijk. Terwijl je, dus de ene gesprek leidt tot vragen voor een ander gesprek. In mijn artikel komt op een gegeven moment Casper voor. En die heeft 9 jaar gewerkt.
Een Poolse werkloze.
Hij heeft vanaf 1998 in Nederland 9 jaar in de bouw gewerkt. Nu methadon verslaafd. Al lang ook, best al lang. En die heeft bepaalde rechten. En die heeft IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, heeft hij ook goedgekeurd.
Ja, die heeft er ook nog iets over te zeggen.
Ja, die heeft ook iets over te zeggen. Maar als we dat gaan uitleggen, wordt het heel technisch hoor. Kan wel.
Nee, komen we misschien nog wel op. Ja. Maar het is, ja, oké.
Okay. Ja.
Hij was 9 jaar in Nederland.
Ja, 9 jaar gewerkt in Nederland.
Dus
hij heeft zich zijn kaarten best wel goed. Hij zou gewoon recht op moeten hebben op opvang. En hij krijgt het niet. En ik ben erbij die dag.
Ja.
En ik snap.
En waar krijgt hij het niet? Waar ben je dan? Waar klop je aan?
Je klopt aan bij. Kijk, je moet dus eerst bij het IND moet je aankloppen. En dan ben je dus alweer een paar maanden verder. Want je moet bij het IND dan bewijzen dat je een duurzaam verblijf hebt, zoals het heet. Dus dat je minimaal 5 jaar gewerkt hebt achter elkaar.
Mm-hmm.
En als het eenmaal gelukt is, dus dan lig je al een maand op straat, 2 misschien. En daarna, als je dat dan lukt, dan kun je naar Centraal Onthaal. Dat is een loket, gewoon een gemeenteloket. En dan als het goed is, nemen ze je aan. Dus daar stonden we.
Okay. Dus een gemeentelijk loket begint met te zeggen, heb je iets van de IND bij je, dat we je überhaupt binnenlaten?
Ja, dat is in de praktijk hoe het vaak gaat, ja.
Ja, ja. Ja. Oké, en dan verder? Daar had hij?
En dan zou je binnen moeten komen, maar hij kwam het niet. En ik heb nog steeds niet helemaal concreet waarom het niet lukte. Wat de mevrouw in het loket zei, is dat er angst was dat er bij een toekomstige beoordeling door de IND meegewogen zou worden als hij al ergens in de opvang zou zitten. Wat heel gek is, want als je recht hebt op opvang, dan maakt het niet uit voor een toekomstige zaak, zou ik zeggen.
En zo'n toekomstige beoordeling voor de IND, wat zou er beoordeeld moeten worden?
Een uitkering, vermoed ik. Maar ja.
Daar heeft de IND weer niks over te zeggen, toch? Een uitkering?
Als ik het wist, zou ik het zeggen. Ja. Dus dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb daar wel een paar mensen over gebeld. Onder andere zijn advocaat en iemand van Reclassering Nederland. Die zich er ook mee bemoeit. Maar het blijft een beetje een vaag verhaal.
Ja.
Maar het punt wat ik wilde maken. Als je zo'n vraag hebt. Als je zo'n geval ziet. Dan ga je dus bellen met andere mensen. En kijken hoe zit dit? Hoe kan dit? Waarom mag dit? En eigenlijk dan kom je erachter. Dat er dus sommige dingen gebeuren die niet zo zouden moeten.
Ja. Kom je er ook achter dat als je met verschillende gemeenteambtenaren praat, dat eigenlijk zij ook niet precies weten hoe het moet? Hoe het
zeker,
zit.
Absoluut. Ja, heel erg. Ja, het zeggen de mensen van Barken ook. Het hangt gewoon af wie je treft. Ze weten ook zelf ook vaak al wie ze moeten bellen. Dat is voor hen iets makkelijker.
Die mensen van Barken, die weten al welke. Barken.
Maar ik had een belrondje gedaan langs 4 steden met een specifieke vraag. In mijn artikel heb ik het over de categorie werknemers.
Ja.
Ja, als werknemer heb je iets meer recht.
Dus je bedoelt terwijl je nog werk hebt?
Terwijl je nog werkt.
Kun je ook dakloos worden?
Ja, uiteraard. Je kan ook, ik ken ook mensen die werken en dakloos zijn. Die combinatie is goed te doen. Maar je behoudt ook de status van werknemer een periode nadat je je werk verloren hebt. Dat staat allemaal, het is allemaal Europees geregeld.
Ja.
En dat is vrij lastig, want dan heb je dus werknemers zonder werk. En als je meer dan een jaar gewerkt hebt, behoud je die status onbeperkt in principe. Dus dat is moeilijk en dat moeten ambtenaren weten. En ik deed die belronde langs die 4 steden en geen enkele stad kon het me goed uitleggen. Eigenlijk was het een strikvraag dus. Ik vroeg al, stelde de vraag, maar ik wist het antwoord al.
Ja.
En geen enkele stad die gaf het juiste antwoord.
Ja. Wie maakt die regels eigenlijk? Waar is het allemaal op gebaseerd? Is er een wet voor? Of?
Het is Europees bepaald in de kern. Dus je hebt de Europese verdragen en daaruit voortvloeiende verdrag op vrij verkeer. En dat is de basis. Dat is een belangrijke regeling uit 2004, waarin gewoon staat wanneer mag je naar een ander land, wat zijn je rechten, dat soort zaken. Dat is waar het begint, maar dat zijn nogal vage begrippen allemaal. Dat gaat over dus de status van werknemer, staat er onder andere in. Maar ook dat je geen onredelijke belasting mag vormen van het bijstandsstelsel van een ander land. Maar wat is een onredelijke belasting?
Ja.
Dus dat blijft nog een beetje vaag. En dat wordt dan uitgewerkt door rechters. Het Europese Hof van Justitie gaat erover. En die kunnen dat dan, die kunnen daar dan bovengrenzen, ondergrenzen aan stellen in theorie.
Ja.
In de praktijk doen ze dat vaak niet. Omdat ze, als ik universiteitsdocent Dion Kramer mag geloven, en dat doe ik. Ze willen liever geen regels opstellen die dan later door lidstaten gebruikt kunnen worden om dan harde grenzen te stellen, te trekken.
Mm.
Dus Europese rechters houden het liever een beetje vaag, geven liever een soort richting en verwijzen dan een zaak terug naar de nationale rechter, die dan zelf het besluit zou moeten nemen. Dus daar, uit het Europese vlak komen dus de regels, maar het blijft een beetje vaag, waardoor landen het alsnog zelf een beetje kunnen invullen. Nederland doet dat op dit moment niet nationaal, maar schuift het weer door naar de gemeentes. Dus dan kom je weer bij die ambtenaren aan het loket uit.
Ja, die ook allemaal niet precies.
Nee.
Een van de vragen die ik heb is, wat is het moeilijkste van dit onderzoek? Maar ik geloof dat je dat eigenlijk al beantwoord hebt. Dus überhaupt te snappen wat er allemaal aan de hand is.
Nou, het is niet te doen. Het is echt een studie. Ik ben blij dat ik er een boek over mag schrijven. Want anders dan zou ik... Nee, het is echt niet echt goed te volgen.
Nee. Laten we, je hebt er al eentje genoemd. Of laat ik het anders vragen. Welke dakloze heeft op jou het meeste indruk gemaakt? Beschrijf die eens.
Ik denk dat Danaïl dat is. Dat is de Simeonov. De Bulgaar die ook aan het begin van het artikel voorkomt. Omdat ik hem denk te begrijpen. Zijn keuzes zijn allemaal best wel logisch. Hij leeft op straat omdat hij weigert om een of ander kutkamertje te huren bij een uitzendbureau aan de slag te gaan waar je geen garantie hebt op je uren. En hij wil geld verdienen voor zijn dochter die studeert in Bulgarije. En dat gaat best wel goed.
Hoe oud is hij? Hoe ziet hij eruit?
Hij is 48 uit mijn hoofd. Hij is heel vriendelijk. Zijn lach staat me goed bij, want hij lacht veel. En ik was een beetje opgelucht dat ik hem heb leerde kennen. Want de meeste daklozen zijn niet zo helder. Ze zijn niet zo goed in zinnen formuleren. Dat komt door dat slapen op straat. En hij kon dat nog wel. Nu nog wel. Maar hij maakt grapjes en hij schudt handen. Dat vond ik ook wel grappig. Dat hij schudt geen handen, sorry.
Hij bokst.
Hij bokst. Ja. Maar al die andere daklozen gewoon handen schudden. Want corona, ja, ze hebben wel ergere problemen aan hun hoofd.
Ja.
Dus ik voelde me wel op een of andere manier verbonden met Daniel. Omdat het zo'n logisch verhaal was dat hij ervoor kiest om in een tent te wonen.
Ja.
En te fietsen voor thuisbezorgd.
Ja, wat is er logisch aan dat hij niet voor een uitzendbureau gaat werken? Dat is toch makkelijker, zou ik
denken? Wat je heel vaak hoort, is dat het een soort wurggreep is, zo'n uitzendbureau. Er zijn goede uitzendbureaus natuurlijk, maar ook daar, je hebt vaak niet de garantie dat je genoeg uren krijgt, mag maken. En je zit wel vast aan hun huisvesting.
Ja, dat is het probleem. Hè?
Ja, ja. En daar moet je gewoon een kwart van je minimumloon aan betalen.
Otto Workforce bijvoorbeeld.
Ja, dat is er eentje. Waarbij ik niet wil zeggen dat het alle slechtste zijn. Ik heb wel andere namen gehoord die nog slechter zijn.
Ja.
Dus je zit er een beetje aan vast en je kan er niet echt onderuit komen.
Ja.
En je wil gewoon als migrant, je komt eigenlijk hier om te werken, om geld te verdienen. En dan weer of te vertrekken of te blijven.
Ja. Oké, laten we weer naar Danail gaan.
Ja.
Die doet dat dus niet, maar wat betekent dat? Hoe leeft hij dan?
Hij fietst voor thuisbezorgd. Hij loopt ook rond in een oranje jas in Rotterdam. Zit hij daar in de Pauluskerk in zijn oranje zorgjas. En hij gaat gewoon een dag of 5, 6 in de week, volgens mij 6, gaat hij gewoon fietsen. En daarmee verdient hij zijn geld. Hij is er echt blij mee. Hij zegt, en dat vind ik wel leuk om te horen, dat thuisbezorgd een fantastische werkgever is.
Ja?
Ja, hij zegt, niemand maakt problemen voor mij. Ik kan gewoon mijn uren maken. Hij vindt het geweldig.
Je hebt een app als werkgever eigenlijk.
Ja,
hè?
Precies. Ja. Precies.
En hij verdient ook wel, ik las in jouw artikel, €300 in de week kan hij maken. Dat vond ik best veel voor een thuisbezorgd fietser. Ik zit niet zo goed in die...
Ik heb het niet zelf gedaan, maar spitsuren, veel, ik heb geen idee.
Ja, ja.
Best wel wat, hè?
Ja. Maar wel dakloos. En waar slaapt hij dan?
In een tent. Je had toen tijdens corona sliepen ze daklozen vaak binnen, ook Danail. Want toen had je nog allemaal, als er een lockdown was, dan mocht je naar binnen. Dus hij heeft het afgelopen jaar best wel veel op zo'n slaapzaal geslapen in Rotterdam. Mm-hmm. Wat niet zo luxe is hoor, dat is gewoon echt een soort enorme loods met alleen maar bedden.
En dat was om de corona-epidemie minder de verspreiding tegen te gaan, werden die mensen bij elkaar gezet.
Precies. Precies, ja. Dat zeg je mooi. Om de spijking tegen te gaan, werd je bij elkaar gezet.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Nu is dat al een paar maanden niet meer zo. En nu heeft hij een tent aangeschaft. Eerst liep hij in Rotterdam-Noord ergens. Maar dat ging niet zo goed. Maar de politie zat steeds achter hem aan. Ik denk dat hij in een parkje zat. Ik weet het niet. Ik weet ongeveer waar hij zat. Mm-hmm. Toen op een gegeven moment heeft hij besloten, nou, dit is te veel stress, te vaak politie. Dus nu zit hij. Het laatste wat ik van hem weet, is dat hij een kilometer of 15 ten noorden van Rotterdam, ergens in the middle of nowhere zit. En dan op zijn elektrische fiets elke dag naar Rotterdam pendelt om te gaan fietsen.
Wel een elektrische fiets.
Met een elektrische fiets.
Ja, ja, ja. Ik kan me ook voorstellen wat je zegt. De herkenbaarheid maakt het, dat het ook dichtbij komt, als het ware, die problematiek. Je kunt je bijna voorstellen dat jij daar ook zo...
Ja, er zit een bepaalde logica achter.
Ja.
Ja. Ja. En bij veel daklozen is dat minder, hoor. Het is wel vaak zo dat het niet zo goed te begrijpen is, dat de psychologische problemen zo groot zijn, dat je dat kwijtraakt, dat het wel heel zielig blijft en aangrijpend, maar dat het moeilijker is om je in hun schoenen te verplaatsen.
Ja. Ja, ik herinner me dat ik in Nijmegen wekenlang met daklozen opgetrokken heb voor radiodocumentaires en dat ik... een van de dingen die... Heel veel zijn verslaafd. Heel veel verslavingsproblematiek. Alcohol en allerlei soorten drugs. En wat mij toen ook opviel, verraste eigenlijk, want veel dingen kon ik al raden, is dat het een groot probleem was ook verveling.
Ja.
Maar dat waren gewone daklozen die niet die een uitkering hadden soms, of die op allerlei mogelijke manieren aan geld kwamen. Maar ik weet niet, ben je dat ook tegengekomen als probleem?
Nou, ze hebben wel alle tijd, waarbij Danail dan weer net de uitzondering is, want die heeft werk.
Ja.
Maar in principe hebben daklozen niet zo heel veel te doen. Ze zitten er een beetje in de Pauluskerk, met name in Rotterdam, gewoon te zitten en te wachten ergens op.
In Nijmegen werden ze bij één bepaalde opvang 's morgens de straat opgeschopt. Om 9 uur of zo moesten ze het pand verlaten.
Ja,
ja, liepen ze de hele dag. 'S Avonds om 5:30 mochten ze erin. Wat moet je dan doen de hele dag?
Ja, rondhangen.
Ja, ja. Hey, laten we het probleem oplossen. Wat Jochem van Staalduin, u wordt gevraagd bij de gemeente Rotterdam om het eens aan te pakken. Hoe, dan vraag ik dat aan jou, omdat jij met allerlei experts gesproken hebt. Mm-hmm. Wat raad je aan? Wat heb je gehoord?
Ja, eigenlijk zit je, als je zegt bij de gemeente Rotterdam, zit je eigenlijk verkeerd. Want je moet het wat mij betreft Europees oplossen. Dat lijkt mij het beste.
Okay.
Dus dat de regels voor het vrij verkeer iets anders in elkaar gezet worden. En hoe dat precies weten, ja, daar ben ik te weinig jurist voor. Maar dat je er iets duidelijker, iets sneller duidelijkheid hebt. Iets meer bureaucratie, wat een beetje gek klinkt, maar wat wel nodig is. Want op dit moment blijven de rechten van de migrant heel lang onbekend.
Want ze hebben geen papieren om te bewijzen, bijvoorbeeld wanneer ze in Nederland gekomen zijn.
Precies. Ze moesten zich melden tot 2014 bij de IND, maar dat hoeft niet meer, want ze hebben bepaalde rechten en ze zijn helemaal EU-burger, dus ze mogen hier gewoon komen.
Ja.
Met als gevolg dat we dus nooit meer weten wanneer ze gekomen zijn. We hebben geen startpunt, tenzij ze zich goed hebben ingeschreven, maar ja, dat doen ze niet altijd.
Nee.
Dus een beetje bureaucratie erbij zou ook wel handig zijn. En dat zou eigenlijk het begin zijn.
Ja.
Binnen Nederland, vooral bij Rotterdam, zou je nog kunnen zeggen, we gaan iets meer kijken naar wat de mensen nodig hebben. Er zijn eigenlijk twee benaderingen. Je kan ook zeggen, we moeten hard zijn. Dat is ook wat veel politieke partijen vinden.
Is dat ook wat de huidige benadering kenmerkt, vind je? Zijn we hard tegen deze mensen?
Ja, wat we nu doen is eigenlijk een soort tweesporenbeleid. Aan de ene kant zetten we mensen uit die overlast veroorzaken. Dat is een lang proces. Je moet namelijk dossiers opbouwen van die mensen, dan boetes en zo. En het duurt eindeloos, ze kunnen weer een keer bezwaar aantekenen. Het schiet niet echt op, maar Rotterdam claimt dat het wel werkt. Dat de mensen weggaan.
Dan heb je het over tientallen per jaar. Het gaat niet om grote aantallen.
Nee, Rotterdam 46 vorig jaar.
Ja.
Dat is één. En spoor twee is vrijwillige terugkeer. Of aan het werk helpen, waarbij de nadruk ligt op vrijwillige terugkeer. En dat doet Barca dan.
Ja.
Dus die helpt ze gewoon om weer weg te gaan. Of als ze erg fit zijn om nieuw werk te vinden. Ja. Dat kan ook.
Maar de hardheid bestaat er ook in dat als je als dakloze aanklopt, dat je heel vaak geen onderdak krijgt.
Ja, dat is de hardheid.
Dus
twee sporenbeleid betekent in geen geval is het opvang. Dus want als je ze wegstuurt, een dossier opbouwt, dan slapen ze op straat. En als je zegt, je moet terug naar eigen land, slapen ze ook op straat.
Ja. En waarom? Wat is de logica achter die hardheid? Want het geeft alleen maar problemen, ook in de gemeentes.
Men denkt dat het werkt. En dat als je dat niet doet, dat je dan meer daklozen aantrekt. Of meer kwetsbare EU-burgers aantrekt. Het is een concept, aanzuigende werking, wordt het genoemd.
Ja.
Kom je overal tegen. Het idee dat als we te veel hulp bieden, dat je dan overlopen wordt door uitkeringstoeristen.
Alsof mensen, ja goed, bij een uitkering kan ik me nog iets voorstellen, maar gewoon opvang en een slaapplaats bieden, daar zullen mensen toch
ook niet. Bij een uitkering is dat niet zo. Als je, ik heb er Helga de Valk over gesproken van Nidi. En die zei, ja, mensen die hier komen, als je ze gaat interviewen, heeft ze gedaan, dan komen ze voor het werk.
Ja.
Dus ze willen weten een goed salaris, ze willen weten, ken ik er iemand, kan ik er een beetje Engels praten? Dat soort zaken. Niemand verdiept zich in de uitkeringen.
Nee.
Dus het bestaat niet in die zin dat mensen vanuit Roemenië naar Nederland komen om van ons geweldige sociale stelsel gebruik te maken, waar ze het niet eens recht op hebben. Mm-hmm. Het bestaat wel op een iets minder niveau, op een iets kleiner niveau. Namelijk als je eenmaal dakloos bent, je raakt je huis kwijt in, laten we zeggen, Leiden. En je hoort dat de Pauluskerk in Rotterdam een best wel relaxte plek is. Dan kun je de overweging maken om daarheen te gaan. Omdat het daar warm is. Je krijgt een broodje.
Ja, en dat ze in Leiden geen Pauluskerk hebben.
Ja, precies.
Ja.
Dat op die manier, in die variant bestaat de aanzuigende werking dus wel. Dus ergens hebben de gemeenten dan een beetje gelijk. Van als we meer hulp gaan bieden, dan komen er meer mensen.
Ja, ze hebben liever dat in Leiden veel daklozen zijn dan in Rotterdam.
Ja, dat is een beetje het probleem. Dus, want je lost, als je dit, dus je zou het zo kunnen zeggen, als we gewoon zorgen dat we gewoon een beetje hetzelfde niveau overal hebben.
Ja.
En dus ook een beetje in Leiden. Dan is het probleem verder opgelost.
Ja.
Want ze komen dus niet uit Roemenië hierheen ervoor. Nee. Dat gaat dus te ver.
Nee.
Maar even een stap terug. Want we zeiden, dit is de hardere aanpak. Dat zou kunnen.
Ja.
Maar dat is dus wel moeilijk. Want je moet dan mensen blijven wegsturen. Je moet allerlei procedures door, juridische zaken voeren. Dus dat is lastig. Als je het zou willen oplossen, zou je ook kunnen denken, en dat is waar hulpverleners voor pleiten, voor wat meer opvang. Ja. Dus een paar maanden lang mensen, Polen, Roemenen, Hongaren, opvangen, therapie geven en ondertussen proberen te dirigeren richting terugkeer in veel gevallen. Want dat moet je wel erkennen, ja, een aanzienlijk deel van de groep werklozen, daklozen, spreekt bijvoorbeeld geen Engels. Ja. Nou ja, dan wordt het heel moeilijk in Nederland. Ja. Of ze zijn hun ID-kaart kwijt. Dat komt ook heel veel voor. Ja, ja, dan kun je niet werken, letterlijk. Dus dat soort problemen moeten vaak wel opgelost worden in het thuisland. Maar de hulpverleners zeggen dat het veel makkelijker is om mensen de juiste keuze te laten maken als je ze ook een bed geeft.
Ja, dat ze tot rust laat komen, bijvoorbeeld. Ja. Jochem, we zitten alweer aan de tijd.
Oh.
Is er nog iets belangrijks wat we vergeten zijn over dit?
Kijk. Nou, ik wou nog een punt aanstippen dat ik wel dat de Europese invalshoek wel wat vaker gebruikt mag worden in de journalistiek. Dus net wat verder kijken dan de Nederlandse grenzen, wat ik hier gedaan heb.
Ja.
Naar het verdrag van vrij verkeer in dit geval. En niet te doen alsof de problemen opgelost moeten worden door Mark Rutte en co. Want zo simpel is het vaak niet.
Nee.
Dat vond ik nog wel iets waarvan ik dacht van dat zou wel vaker mogen gebeuren. Om een voorbeeld te noemen, ik was artikel in De Groene vorig jaar over BRP. Basisregistratie personen, dus waar je ingeschreven staat. Ja. Was een goed artikel, genomineerd voor een tegel. Maar net het slagje, de BRP komt, de regels van die BRP komen voort uit Europees recht, werd niet gemaakt.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus,
ja. En dat is wat je hier ook tegenkomt. Dat, dat de basis van de regels is Europees. En daarbinnen heb je dan nationale invulling.
Je moet verder kijken als journalist.
Je moet verder kijken. Dat lijkt me sowieso een goed motto. Dankjewel, Jochem, voor het artikel en voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een profiel van het Frankrijk van Emmanuel Macron. De Franse president trof zijn land in 2017 verscheurd aan. En vijf jaar later zijn de tegenstellingen nog groter, concludeert Marijn Kruk in zijn laatste stuk als Frankrijk-correspondent. En een onderzoek naar de dubbele petten van de prominentste Nederlandse Alzheimer-onderzoeker, die de wetenschap combineert met commerciële activiteiten in de farmaceutische industrie. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar krijgt u 10 weken De Groene voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. De komende 5 weken ben ik er niet, dan is Stefan Sanders er. Die zal de komende weken uw presentator zijn. En vanaf juni ben ik er weer. En deze week werd de podcast gemaakt door Rosa Ibema en Kees van der Bos. En de muziek is het tune voor N van Paul van Kemenade.